Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 21 december is op de leeftijd van 90 jaar overleden Neeltje van den Berg van Vuren. De laatste tijd woonde zij in Sonneburg. De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 28 december om 10:30 in de kapel van de begraafplaats Sjaarloos, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Hieraan voorafgaand is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot condoleren. Dus 9:15 tot 9:45. De gegevens vindt u ook op de publicatiebonnen. Mevrouw Zuidijk en mevrouw Bruurmeij zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ook dit jaar organiseert de pastorale dienst van het Icasi ziekenhuis een kerstzang in het trappenhuis van het ziekenhuis. U bent van harte uitgenodigd om in de vroege morgen van de eerste kerstdag tot glorie van hem, maar ook tot troost van de zieken, Jezus' geboorte zingend te verkondigen. Inloop is vanaf 7:15 en om 7:00 begint het zingen. Na afloop is er koffie en thee en uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Het is inmiddels ook een goede gewoonte om op de tweede kerstdag het kerstfeest te vieren met de kinderen van de KBC. De ochtend begint dan om 10:00 en de kinderen worden om 9:15 verwacht in de grote zaal. U wordt hier voor allen van harte uitgenodigd en er is ook oppas aanwezig. Binnenkort ontvangt u weer de envelop voor de actie Kerkbalans 2007. Zoals u weet hebben we het komend jaar als gevolg van groot onderhoud een groot tekort. We rekenen weer op uw steun. De lopers van de actie-enveloppen kunnen deze ophalen in de keuken. In verband met de nog openstaande vacature voor ouderling kerkvoogd en diaken vragen wij de gemeente opnieuw namen in te dienen van personen die u geschikt acht voor de desbetreffende ambten. We hebben nog een recente lijst liggen, welke wij willen gebruiken, maar u kunt natuurlijk altijd per vacature nieuwe namen inbrengen. U kunt uw brief binnen nu en 2 weken inleveren bij de scriba. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. Voordat ik dat afkondig ga ik nog even beginnen met de jeugdvereniging, want die begint vanavond om 7:00 in plaats van 7:45. Dan gaan we over naar de collecten. In deze dienst worden er 3 gehouden. De eerste is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoordij en na de preek is er een extra collecte. En deze is voor de instandhouding van het pastoraat. In deze dienst zal voorgaan dominee J.N. Zuiderduin uit Valburg. En namens de kerkraad wens u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook deze morgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 71. Psalm 71 en daarvan het eerste en het laatste vers. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamt, o Heere, in eeuwigheid vermeer. En vers 18, ik zal uw gerechtigheid verheffen, die mij in ere herstelt. Psalm 71, vers 1 en 18. Gemeente, stellen we ons ook op deze zondagmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen in antwoord daarop uit Psalm 119 en daarvan het 65ste vers. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119 na de lezing van Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, bidden we de Heere om een zegen over deze dienst met de hulp van zijn geest in spreken en in luisteren. Laat ons bidden. Heere, heilige, almachtige, drie enige God in de hemel, zo mogen wij uw naam aanroepen ook op de morgen van deze uw dag, deze zondag, deze eerste dag van de nieuw begonnen week. Een week, Heere, waarin we veel in uw huis mogen zijn. Een week waarin veel gebeuren zal. Want Heer, het is ook de zondag voor het kerstfeest. Heer, en dan zal op deze laatste adventszondag van het jaar 2006 uw woord weer uitgaan. Adventsprediking. Prediking van het verlangen, van de verwachting, van de komst van de Heere Jezus Christus. En dat klinkt allemaal zo heel mooi, zo aantrekkelijk. Maar Heere, wat is Advent in ons leven? Want we zullen vanmorgen vanuit uw woord het horen dat de komst van de Heere Jezus Christus niet positief werd beoordeeld. Maar dat men er heel verkeerd tegenaan keek. En dat u zelf het moet laten zien wat het echt betekent. Heere, dat is ook vaak de gang in het leven van het geloof, in het leven van uw kinderen. Dat u alles bekend moet maken, maar dat u dat ook wilt. En zo is ook het gebeuren in deze dienst niet anders. Wij hebben u nodig om het te begrijpen. Want als u het zelf niet door uw Heilige Geest uitlegt, dan snappen wij er ook helemaal niks van. In de kerk niet, of als we thuis meeluisteren niet. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u met uw Heilige Geest vanmorgen bij ons zijn. Als we als predikant uw woord uitdragen, preken, het uitleggen. Maar ook als we als gemeente luisteren. En dat we zo mogen luisteren dat het woord ons echt raakt. Dat het woord ons echt wordt uitgelegd. Dat het woord open gaat. Dat we ons persoonlijk aangesproken weten. Heere, wilt u ons dan allen nabij zijn. In al de taken die we ook hebben te verzorgen deze morgen. Het kosterschap, de ambten, het bespelen van het orgel, in de prediking, maar ook als we luisteren. Heren, en ieder heeft zo zijn of haar eigen taak. En dat we met alles wat we doen ook dienstbaar mogen zijn. Tot eer van u, maar ook tot uitbreiding van de gemeente. Heren, geef dan uw zegen. U weet ook hoe wij vanmorgen hier naar de kerk zijn gekomen. U kent ons hart. U weet wat wij willen. U weet wat wij verlangen. Of dat we helemaal niks willen of verlangen. Heren, maar wilt u boven alles ons vervullen. En dat we gaan zeggen, Heren, wat wilt u dat ik wil, dat ik verlang. Want dat is toch heel belangrijk, dat wij uw wil doen. Want ook op deze morgen heeft uw wet weer geklonken. En daar staat toch eigenlijk uw wil in. Uw wil tegenover ons mensen, dat wij u uit liefde zouden dienen en volgen. En dan moeten wij beschaamd onze hoofden buigen. Want als wij heel eerlijk naar die 10 geboden hebben gekeken, hebben geluisterd, dan moeten we alle bekennen, Heren, dat er veel was wat niet was naar uw wil de afgelopen week. Ja, misschien op deze zondagmorgen. En dan belijden wij ook vanmorgen onze zonden aan u. Wilt u ze vergeven? In het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wil u het genadig wegnemen? Want daarom zijn we ook in de kerk, Heren. Niet omdat wij zo goed zijn en omdat wij het zo goed menen en omdat wij het er zo goed van afbrengen. Nee, Heren, wij zijn in de kerk om getroost te worden. Om vanuit onze onmacht en ellende juist de kracht en de heerlijkheid van u te ontvangen. En wilt u ons dat ook geven in rijke mate? Wees ons dan allen nabij. Met al onze zorgen en vragen. Ziekten. Misschien lichamelijk. Dat ons lichaam afgebroken wordt. En dat we maar met moeite ook vanmorgen nog in de kerk kunnen zitten. Of dat we met moeite op onze kamer kunnen luisteren. Maar ook als daar psychische nood is. Als daar depressies zijn. Als we ons zo voelen weggezogen worden in een diepe put. Waar het alleen maar donkerder wordt. Heere, wilt u dan licht geven in de duisternis? Wilt u nabij zijn? Heere, zo kunnen daar vele vragen zijn ook bij onze kinderen en onze jongeren. Zo in de stroom van deze tijd waar zoveel wordt aangeboden. Maar wat vaak maar een luchtbel is en zo uiteenspat. en we dan bij de brokken neerzitten. Heren, mogen we dan vanmorgen uw boodschap laten horen, dat dat een boodschap is die echt waarde heeft. Niet alleen maar voor een klein poosje, maar voor de eeuwigheid. Heren, wees ons dan nabij, of we nu jong zijn of oud. We zeggen het wel eens, we hebben allen hetzelfde nodig. En dat is ook zo, heren, maar dat we juist ook in onze jonge jaren daarmee zullen bezig zijn. Heren, geef uw zegen hier in Rotterdam in de prediking van uw woord in alle gebouwen waar het gebeurt. Maar wilt u het ook doen in Nederland en over het rond van de aarde. Overal waar u uw dienstknechten hebt uitgezonden in binnen- en buitenland. In al die verschillende situaties, talen en culturen. Heren, werk dat die ene taal gesproken wordt. De taal van u door de Heilige Geest. Heren, want dat geeft verbinding van de gemeente van u over heel de wereld. Dan geeft het niet waar we zijn, maar dan merken we het. Deze en die is daar geboren. Oost en west, noord en zuid, heren, u brengt uw kinderen, allen die in u geloven, eenmaal thuis. En dan zal het zijn één volk met één taal, met één doel. U, de Heere Jezus Christus, de lof te verkondigen. En daarom is de kerk in onze tijd ook een adventskerk. Maar dan een adventskerk die u verwacht, heren, dat u komt op de wolken van de hemel en zal oordelen. Heren, maak ons dan zo verwachtend naar uw komst, die echt ons heil volmaken zal. Heren, geef ons zo een gezegende dienst. Wil ons nabij zijn in de kerk, in de maatschappij, ons vorstenhuis, onze regering. Ook de formateur, heren, wilt u hem ook nabij zijn in het samenvoegen van een nieuwe regering. Wilt u hem daartoe de kracht geven en dat ook het christelijke geluid zal worden gehoord in onze regeringszalen. Heren, wij hebben veel te vragen. Wij zouden een hele lijst kunnen aanbrengen, maar wij kunnen u niets brengen. En daarom, heren, wilt u het ons geven uit genade. Niet omdat wij dat verdienen of er aanspraak op maken, maar wij vragen dit in de naam van uw enige geliefde Zoon, die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar lezen het eerste hoofdstuk van het eerste boek uit het Nieuwe Testament, Matteüs 1. Matteüs 1. En daar luidt Gods woord aldus. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Judas en zijn broeders. En Judas gewon Fares bij Zara, bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon en Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. En Jesse gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam en Roboam gewon Abia en Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat en Jozefat gewon Joram en Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam en Joatam gewon Agas en Agas gewon Ezekiam. En Ezekiam gewon Manasse en Manasse gewon Amon en Amon gewon Josiam. En Josias gewon Jechoniam en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel en Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud en Abiud gewon Eljakim en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Sadok En Zadok gewoon Achim. En Achim gewoon Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef. De man van Maria. Uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Alle geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk, stiekem, te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van haar zonde. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had. En heeft zijn wijf, vrouw, tot hem genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Ik heb bewust dat geslachtsregister gelezen. En we zien daar toch een verschil in. En welk verschil is dit? Een bepaalde eentonigheid van die Abraham, gewoon Isaac, Isaac, gewoon Jacob, en zo gaat het dan door. En je zou zeggen van ja, waarom heeft u dat gelezen? Nou, om dit verschil te laten zien, dat het begint bij Jezus. Dat is heel belangrijk. Matthäus 1 begint bij het geslacht van Jezus Christus. En om hem draait het bij al die namen. In hem zien we Gods hele plan met het geslacht. En van hem geschiedde de wording. En vanuit het Grieks staat er de genesis. Nou, dat woord kennen we als we denken aan het eerste Bijbelboek, Genesis, wording. Vanuit hem gebeurt het. Maar we zien ook dat zijn geboorte totaal anders verloopt dan bij die andere mannen die genoemd worden. Die mannen werden verwekt door hun vader. Hij gewoon die, hij gewoon die, hij gewoon die. Maar bij Christus staat dat niet, omdat zijn geboorte anders is. Vers 16 zegt het. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Van Jozef staat het niet, hij gewoon Jezus. En dat is het verschil. Christus werd niet verwekt door een aartsvader, al was hij wel Davids grote zoon, maar hij werd verwekt door een hemelse vader, door de hemelse vader. Hij werd verwekt door God. En zo kwam Christus niet uit de aarde voort, maar kwam hij uit de hemel. De vredevorst komt uit de hemel naar de aarde. En zo wil hij één worden met ons menselijk geslacht. En daarom mist de geboorte van de Heere Jezus ook al dat sprookjesachtige. Waarin vaak toch eerstgeboren kinderen worden geboren. Hoe je als vader en moeder daarmee bezig bent. Het is zo mooi. En je leest dat dan ook in die geschiedenissen. Als daar de eerstgeborene wordt geboren. En we zien ook dat dat bij de Heer Jezus ook totaal anders is. Want hoe wordt hij beoordeeld als hij ontvangen is in Maria's moederschoot? Want daar willen we wat vanmorgen bij stilstaan. Als wij naar kerstfeest kijken en als we de adventstijd hebben, dan zijn wij heel blij en zo. Maar hoe was dat bij Maria en Jozef? Als we dan met name vers 18 tot en met 25 lezen, dan kom je daar niet zulke mooie dingen tegen. En dat is ook vaak het beeld van het leven van het geloof. Als je tot geloof en bekering komt, dan kijkt ook niet iedereen daar positief naar. En die lessen willen we ook vanmorgen uit Gods woord naar voren halen. En daarom zien we ook dat de aanvang van de menswording van de Heere Jezus gepaard gaat met het zwaard van smart. En dan willen we met name kijken naar vers 18 en 19. En de aanvang van de menswording van de Heere Jezus gaat ook gepaard met de lamp van de waarheid. God zal het zelf uitleggen. En dan kijken we naar vers 20 en 21 en 22 en 23. Die versen hebben allemaal met elkaar te maken. En de aanvang van de menswording van de Heere Jezus gaat ook gepaard met het kruis van zelfverloochening. Want Jozef gaat iets doen in vers 24 en 25. De aanvang van de menswording van de Heere Jezus Christus brengt met zich mee dus het zwaard van de smart bij Maria en Jozef. De lamp van de waarheid in het leven van Jozef. Maar ook in de derde plaats het kruis van zelfverloochening bij Jozef. Jozef, je leest niet veel van hem in de Bijbel. Maar hij laat hier iets heel duidelijk zien wat het leven van het geloof met zich meebrengt. Maar voor we daar nader bij stilstaan, willen we met elkaar zingen als inleiding op de preek uit Psalm 4. En ook daarvan het eerste en het laatste vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God die mijn rechtszaak redt. Gij hebt in angst mij hulp beschoren en mij doen gaan in ruime sporen. Vers 4, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijft. Psalm 4, vers 1 en 4. Onze eerste gedachte is de Zoon van God, hè, die in de aanvang van zijn menswording met zich meebrengt het zwaard van de smart. Want dan staat het er, hè, in vers 18, de geboorte van Jezus Christus was nu aldus. En dan gaat het niet echt over de geboorte, maar alles wat daarvoor gebeurt. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En we kunnen ons dat voorstellen. Gabriel, de engel die daar in Capernaum naar Maria kwam. Nazareth naar Maria kwam, heel plotseling, en dan dat gesprek voert: Maria, je zult zwanger worden en je zult een zoon baren. Ja, maar waarbij zal ik dat weten? Ik heb geen man bekend. De Heilige Geest, met de kracht van de Allerhoogste, die zal over u komen. En dan zegt de engel ook: en zie, Elisabeth, je moeder, je nicht, is ook 6 maanden al in verwachting. En dan gaat Maria naar Zacharias en Elisabeth toe. En waarom vertel ik dit? Nou, in die maanden gebeurt het. Het woord van de engel, die belofte, die wordt waarheid. Want met dat de engel Gabriel uit Nazareth van Maria wegging, zo lezen we in Lucas 1... is eigenlijk de Heer Jezus Christus in haar leven gekomen. En we weten, Maria is 3 maanden daar gebleven. We zouden dus kunnen berekenen, ze is tot de geboorte van Zacharias daar geweest. Maar na de 3 maanden, na die geboorte, is zij weer teruggegaan naar Nazareth. En zal het een blijde gang zijn geweest? Ik denk dat dat wel een moeilijke gang is geweest, want ze gaat anders terug dan ze heen gegaan is. Heen was er eigenlijk nog niks aan de hand, maar nu terug, ja, 3 maanden. 3 maanden in verwachting, hè? Bij sommige vrouwen zie je dan al daadwerkelijk iets. En zo lezen we ook in vers 18, ze werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En zo na verloop van tijd zien de mensen het ook. En kun je het je voorstellen dat mensen zeggen van, nou, hoe zit dat nu? Ze is nog helemaal niet getrouwd. Hè? Ze is met Jozef ondertrouwd. We zouden kunnen zeggen, ze is met Jozef verloofd. En ze is toch al in verwachting. Hè, je weet wel hoe dat gaat. Hè? Hoe dan gauw genoeg de mensen gaan praten. Had je dat nu gedacht van die meid? En hè, ze is al voor het trouwen in verwachting. En noem maar op. Dus het doet toch wel pijn en moeite. Zelf weet ze dat er iets heel bijzonders in haar groeit. Maar de mensen om haar heen begrijpen haar niet. Kijk, wij weten het ook vanuit al de evangeliën. Ja, het is door de Heere God dat ze in verwachting is. Maar de mensen om haar heen wisten dat niet. Zie je ook bij Jozef. Hij weet dat ook niet. Maria, ze is in verwachting, maar ze wordt heel verkeerd beoordeeld door de mensen om haar heen. Kijk, als ze nu door een ander plotseling in verwachting was geraakt, had ze dat tegen de mensen kunnen zeggen. En had ze dat ook tegen Jozef op kunnen biechten. Maar het is nu zo heel anders, ze is in verwachting, maar door God. Het is door de Heilige Geest. En ze kan het dat niet uitleggen, want de mensen zullen haar dan toch niet geloven. Je bent maagd en dan toch in verwachting. Kom nou maar, Maria, je moet ons geen smoesjes gaan vertellen. Je hebt eigenlijk overspel gepleegd voor je huwelijk. Dat is wat als je door de engel aangesproken bent als begenadigde. Als iemand waar God met is. Als gezegende onder de vrouwen. En dat dan de mensen zo van haar zijn gaan spreken. Maria, wat is daar mee gebeurd? onbegrip door de mensen om haar heen. Maar ook Jozef, we lezen het in vers 19. Jozef nu haar man, al zo hij rechtvaardig was en haar niet openbaar wilde te schande maken, was van wil haar heimelijk stiekem te verlaten. Je leest toch hier, Jozef, die snapt er ook niks van. Die ziet ook niet dat zij door God zo is geworden. Hij denkt, ze is ook met een ander, laat ik het maar heel even uit zeggen, naar bed geweest. Ze heeft niet dat geheim bewaard voor hem in het huwelijk. Er staat ook, ze zijn nog niet eens samengekomen, vers 18. Dat betekent, ze hebben nog niet als man en vrouw met elkaar geleefd. Dus dat betekent, ze is door een ander bevrucht. En Jozef is een rechtvaardig iemand die wil leven naar de wet van God. En je ziet hem ook in dat vers daarmee bezig zijn. Hij wil haar niet openbaar te schande maken en wil haar toch verlaten. Hij wil die misdaad niet verbergen en zeggen van, nou ja, ik neem haar maar tot mij en dan ben ik maar de man. Dat doet hij in eerste instantie niet. Nee, dat kan niet. Nee, die verbintenis die moet verbroken worden. En zo zien we vanuit deze verse dat de eerste stappen naar de menswording van de Heere Jezus niet zo heel mooi zijn zoals wij toch vaak denken. En normaal, als je als vrouw in verwachting bent, over het algemeen zijn mensen blij, maar hier is het totaal anders. We zien hier angst. We zien hier verbijstering, maar we zien hier ook vergissingen, verkeerde beoordelingen. En Jozef gaat dan inderdaad verder. Hij staat daar voor die keuze, wat moet ik doen? Ze moet weg, ik wil van haar scheiden, maar of ik dat in het openbaar zal doen, of dat ik dat zonder de rechter zal doen. En hij zegt van, nou, ik zal haar dan stiekem verlaten. Dan heb ik toch de naam. Van, zie je, die Jozef, die verwekt eerst een kind bij haar en nu gaat hij weg. Dan laten we het zo even bij vers 18 en 19. Nu gaan we even de lijn verder trekken. Jozef, hij wil Maria verlaten en hij denkt dat hij daar heel goed toe doet, want hij is een rechtvaardig man. Hij wil leven naar de wet van God. Maar moeten we goed beseffen, Jozef, dat staat in de evangelie en straks ook door de engel zo genoemd, is een zoon van David, is uit het geslacht van David. Ik heb de laatste tijd daar een beetje goed naar gekeken, want omdat je ook vaak hoort van, ja, Maria ook uit het geslacht en zo, dat wil ik best geloven, maar vanuit de verschillende evangelie en bijbelteksten kom ik daar niet zo achter. Ja, dan moet je vanuit het Oude Testament zien, de maagd zal zwanger worden, maar daar wordt niets bij gezegd dat zij uit het geslacht van David is. En bij Jozef staat het meerdere keren. En juist vanuit deze tekst komt dat heel sterk naar voren. Dat het heel belangrijk is dat Jozef daarbij blijft. Jozef wil haar verlaten. Maar met dat hij haar verlaat, verlaat hij ook dat kind wat in haar groeit. Waarvan hij nog niet weet dat het de Messias is. En dat is erg, hè, als je je losmaakt van de Heere Jezus Christus. Jozef was van plan om dat te doen. Niet openbaar, maar wel stiekem. Dat is in ons leven ook erg. Als je je niet openbaar losmaakt van Christus, maar wel stiekem. Dat je misschien vanmorgen wel in de kerk zit, maar dat het je al niets meer doet. Tweede is dat Jozef, met dat hij Maria en dat kind wil verlaten, ook zorgt dat die koninklijke band er niet zal zijn met David. Want als Jozef wel man wordt van Maria, dan neemt hij automatisch ook dat kind erbij. Dat adopteert hij. Nou, dat weten we. Als je een kind adopteert, dan krijgt zo'n kind ook de rechten van een kind. En zo wordt Christus dan in de lijn van het geslacht van David gezet. Dus als Jozef dan weg wil gaan, kijk, dan gaat hij zelf niet uit die lijn van David weg, maar dan zorgt hij dat Maria en dat kind buiten die lijn blijven. En dat is toch een gedachte die zeer sterk bij mij steeds meer naar boven komt. Omdat dat heel duidelijk uit de evangeliën te lezen is. Jozef dus. Door zijn weggaan dreigt hij Christus buiten het geslacht van David te houden. Terwijl er toch duidelijk in het Oude Testament staat geschreven. Hij zal uit het geslacht van David zijn. Al denk alleen maar aan Psalm 132. Hè? Berijmd. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Nou, dat is die lijn van David tot de Heere Jezus Christus. Maar ook dat andere, dat hij eigenlijk dat kind niet wil. En dat is iets wat wij ook in het geestelijke leven hebben. En zo zei iemand dat ook, hè? Zijn wij niet soms navolgers van Jozef? Hè? Dan niet vanwege Maria, maar vanwege dat kind wat zij draagt. Dat wij dat ook niet willen. Terwijl dat kind nu al voelt, door de mensen die slecht van Maria spreken, door Jozef die slecht van Maria denkt, dat eigenlijk dat kind niet gewenst is. Dat er eigenlijk geen plaats voor is. Wij zingen vaak en we horen het vaak in de preek ook. Voor hem was geen plaats in de herberg. Nee, nog veel eerder. Voor hem was ook geen plaats in de schoot van Maria. De anderen wilden helemaal niet dat hij kwam. Zo erg is dat. Misschien dat in onze tijd wel gezegd zou worden. Nou, dat kind moet maar geadopteerd worden. Dat kind past er helemaal niet in. Nee, Maria, of dat kind weg, of ik weg. Voelen we die spanning die dat met zich mee heeft gebracht. Mensen die elkaar vonden in liefde, Jozef en Maria, dreigen door dat kind Christus wat in Maria groeit, van elkaar los te groeien, van elkaar te verwijderen. Elkaar te vervreemden. Maar dat is ook als u en jij tot geloof bent gekomen in Christus. Dat ook Christus in jouw leven is gekomen. En ook zo groeit. Maar kan het ook zo zijn dat je vader of moeder, man of vrouw, kinderen je heel vreemd gaan beoordelen. Van wat doe je nu? Je bent anders geworden. Je doet niet meer zoals wij het altijd deden. En of dat nu onkerkelijk is of kerkelijk. Als Christus in het leven komt van een iemand. Dan wordt dat heel verkeerd beoordeeld. Waarom? Nou, dat lezen we. Jozef, alzo hij rechtvaardig was. Een man van de wet. Hij wist precies hoe het moest. En dit ging zo totaal anders dan Jozef dacht. En zo gaat het ook nog heden ten dagen. Wij weten vaak als kerk, als gemeente precies hoe het moet. Maar als dan God zelf werkt, als God met zijn Heilige Geest, vers 18, gaat werken en God brengt dat kind Jezus in ons leven, ja, dan gaat het nou net anders dan dat wij het dachten. En dat is moeilijk voor een kerkelijk godsdienstig iemand. Omdat je hele leven al van alles hoort, en dat is goed, maar als God werkt, dan werkt hij wel anders. En wat bedoel ik dan met anders? Dan werkt hij op zijn manier. Dan werkt hij in zijn weg. En daarom vind ik het zelf altijd moeilijk om als prediker te zeggen van nou God werkt zo, zo, zo en zo. He, dat bekende stappenplan. Nee, God is geen bedrijf. God werkt, mag ik dat woord gebruiken, soeverein. God werkt vrij. En dat zien we hier ook gebeuren bij Jozef. En Maria. En Maria, die begreep het eerst ook niet. Dat horen we toch. Zie, de dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Eigenlijk zegt ze, ja, ik snap er nog helemaal niks van. Maar uw woord zegt het. En daarom zal ik het geloven. Hoe is dat met u en jou? Misschien merk je het ook wel in bepaalde verbanden van vriendschappen, van familie. Dat je niet begrepen wordt omdat je hem zo lief hebt gekregen. Hem die in je leven groeit. Zoals een klein kind in de baarmoeder groeit. Zo is ook in het leven van het geloof dat Christus groeit. En op een gegeven moment gaan de mensen dat zien. Zij werd zwanger bevonden. Dat ze het gaan zeggen van hey, hij, zij is christen, christin geworden. Had je dat ooit gedacht? Van nou, het zal wel weer zo'n bevlieging zijn. En daar kun je last van hebben. Kun je heel verkeerd beoordeeld worden. Wat zou het erg zijn als het daarbij zou blijven. Maar dan zien we toch dat in de tweede plaats God gaat werken. En dat de Zoon van God in de aanvang, in het begin van zijn menswording ook meebrengt. De lamp van de waarheid. Dat zwaard is er. Die pijn bij Maria. Die pijn bij Jozef. Maria vanwege de lasten die ze ontvangt. Jozef vanwege het feit dat hij denkt dat Maria het helemaal anders heeft aangepakt. Maar God gaat het uitleggen. God zal zorgen dat de waarheid aan het licht komt. Want God staat voor zijn eigen zaak in. En Jozef in die worsteling, in die strijd. Het is eigenlijk donker om hem heen. En want dat is nogal wat. Als je ziet dat je verloofde, je vriendin, je geliefde het toch met een ander heeft gehouden. En dan stort je wereld in. Ik kan me zo voorstellen dat Jozef bezig is zijn huisje te timmeren als timmerman. Dat hij alles klaar aan het maken is. En dat hij naar de dag uitziet dat hij met zijn vrouw daar intrek mag nemen. En dat hij dan met Maria als vrouw mag gaan samenleven. En dan dit. Ze is zwanger. Buiten mij om. En dan stort je wereld in. En misschien zijn er in de kerk wel die dat hebben meegemaakt. Nou dan weet u veel beter dan ik hoe je je dan voelt. Donker. Duisternis. Maar het is wel vaak de tijd waarin God wil helpen. Dat God wil gaan schijnen. Dat God de dingen duidelijk wil maken. De nacht. Ja, het is ook de gelegenheid waarin u en jij, maar ik ook, wel spiekeren. Als wat aan de hand is, dan lig je maar te draaien in je bed. Misschien hebben jullie dat ook al, jongens en meisjes. Als je wel eens iets moeilijks moet doen, bijvoorbeeld op school, een moeilijke repetitie, of een tentamen, of er is iets ergs gebeurd, dan lig je maar te draaien, hoe zal het gaan? En onrustig, hè? Je slaapt niet. Ja, zo kan ik me dat ook voorstellen bij Jozef. Het is ook nacht, want op een gegeven moment staat er dan ook in vers 24, Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, dus het is nacht geweest. Die engel die kwam tot Jozef in de nacht. En dat is vaak niet het verkeerde in de nacht als God komt. Dat lezen we meerdere keren in de Bijbel. In de nacht dat God dan dingen bekend wil maken. Misschien herkennen we dat ook in ons eigen leven. Vaak in de drukte van de dag, dan denk je aan veel andere dingen en dan kom je er bijna niet toe, zoals op de ouderling van dienst het bad, vanuit de drukte van de tijd, vanuit de drukte in de kerkenraad, toch ook de stilte van de dienst. Maar vaak blijft in onze tijd de nacht alleen over. Als je rustig op je bed wel eens ligt na te denken. Of onrustig, maar dan wil God ook wel eens spreken. En Psalm zegt het zo mooi, hè? Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Dromen, visioenen, we lezen het in de Bijbel. Al denken we alleen maar aan de andere Jozef. Het weten onze jongens en meisjes wel, die Jozef die ook die dromen kreeg. Van die zon, maan en de sterren. En dat die maan en die sterren zich voor hem bogen. En die schoven, die rondom die ene schoof gingen staan en voor hem bogen. En dat was dat hij de onderkoning zou worden. En dat zijn vader en zijn broers voor hem zouden buigen. En hij werd ook helemaal verkeerd begrepen. En zo kunnen we nog meerdere voorbeelden noemen. In de nacht dat God kwam om dingen uit te leggen. Jozef hier aan de nachtzijde van zijn leven. En ook menselijk te begrijpen. Maar God gaat hem uitleggen dat het niet zo donker is. Jozef die op het punt staat een gevaarlijke beslissing te nemen. Aan de ene kant om het kind Jezus niet te willen. Aan de andere kant om ook die lijn van het geslacht met David van het kind Jezus te ontnemen. Want dan komt daar de engel des Heren. Engel des Heren, dat is wel mooi, staat hier met een kleine letter. En als hier in het Oude Testament gesproken wordt over de engel des Heren, dan is dat een hoofdletter. En dan wordt algemeen ook aangenomen dat dat de oud-testamentische gestalt is van de Heere Jezus Christus. En dat zegt ook al heel veel. Hier een kleine letter, omdat de engel des Heren niet meer de Christus is, want die is in de schoot van Maria. De engel des Heren kwam tot Jozef, een boodschapper, Gabriel. Wat zegt hij dan? Hij zegt niet alleen Jozef, nee, hij zegt Jozef, gij zoon van David. Dan spreekt hij hem gelijk al aan op zijn koningstitel. Jozef, jij prins, jij uit het koninklijk huis, zoon van David. Misschien dacht Jozef het wel, ja, dat ben ik maar, ja, wat is er van over, ik ben maar een eenvoudige timmerman. Jozef, hij wordt aangesproken op zijn koningschap, zijn band met het huis van David. Eenvoudige timmerman, niemand zal het aan hem kunnen zien. Maar dan gaat de engel verder. Jozef, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Jozef, jouw vrouw is geen echtbreker. Jouw vrouw heeft geen overspel gedaan. Zij is niet met een andere man bezig geweest. Nee, ik, God, ben met haar bezig. Het is uit de Heilige Geest. Want Jozef, zij is nog maagd. En dat betekent dat ze nog geen gemeenschap met een man heeft gehad. Maar in haar maagdschap is zij wel in verwachting. Inderdaad, ze is in verwachting. Ze zal moeder worden. Maar dan wel op een hele bijzondere manier. God zelf zorgt voor dat kind. Hij is de verwekker ervan. En Jozef, jij staat niet aan de kant. Jozef, jij krijgt ook een plicht. Jij moet Maria tot je vrouw nemen en ook dat kind accepteren. Maar verder staat er ook, en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Jozef, jij moet hem de naam geven. Jij bent als vader hier op aarde verantwoordelijk voor zijn naam. En zo zien we dat God het plan van Jozef weghaalt. Dat Jozef wel misschien de laster op zich moet nemen. Van dat ze zeiden, zie je, voor het huwelijk zijn ze al met elkaar samen geweest. Jozef, vrees niet daarvoor. Accepteer Maria met haar kind. En geef dat kind ook die naam, Jezus, zaligmaker. En wat zien we hier vanuit gebeuren? Jozef, jij moet het aanvaarden. En zijn naam heette Jezus, jij bent verantwoordelijk. En wat de mensen straks ook zeggen, Jozef, Jij weet het. Dat kind is op een bijzondere manier geboren. Jij mag voor dat kind gaan getuigen. God maakt bekend wat dat kind echt is. En dat doet God ook nu nog. God wil ook in uw en jouw leven die donkerheid van het niet begrijpen meer wegnemen door de lamp van het evangelie te laten schijnen. Misschien zit u en jij hier wel met gedachten van een vriend of een vriendin, man of vrouw, een kind, waarvan je het weet dat hij tot geloof is gekomen, maar dat je het niet kan begrijpen. Dat je het ook helemaal niet leuk vindt dat die persoon er zo serieus mee bezig is. En dat je zo iemand ook ziet veranderen. Maar dan zien we hier ook dat God het u en jou ook bekend wil maken. Dat God ook u en jou met dat kind in verbinding wil brengen. Dat God de waarheid wil bekendmaken, openbaren. De deuren open doen, zodat je gaat begrijpen, oh, dat is het. Dat is dat kind, dat is Christus. En misschien zit je ook kerkelijk helemaal vast aan bepaalde gedachtes. Dat je denkt van, ja, maar zo moet het toch. Het is toch zo volgens de wet en zo kan ik toch rechtvaardig leven voor God. Nou, Jozef had het nooit gered in zijn rechtvaardigheid. Maar God wil hem bekendmaken, Jozef. Ik zeg u, wees niet bevreesd Maria tot je te nemen. Want het is uit God wat er in haar leven gebeurt. Jozef wilde weglopen, maar God trok hem er toch bij. En zo wil God u en jou, als je van plan bent weg te lopen, omdat je dat niet wilt, dat christelijke. Dat je die zoon van God niet wil. Dan kan God het zeggen, en toch wil ik je erbij hebben. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd dat kind te aanvaarden. Wees niet bevreesd om te geloven in de waarheid van Christus. Hoe zullen we morgenochtend in de kerk komen? Je komt toch wel? Hoe zullen we kerstfeest vieren? Dat kan alleen als je dat kind aanvaardt in het geloof. Als dat kind, wat misschien van een ander wel is al in de gemeente, dat kind wat mag groeien in een anders leven, dat kind ook bij u zal komen. Jozef, hij kwam erachter, ik ben eigenlijk een wegloper. Ik ben iemand die een ander in een verkeerd daglicht stelt. Maar God komt tot hem. Jozef, gij zoon van David. En David was ook een kind van God, maar maakte ook fouten, zondaren. Hij mocht bij God blijven. En wij, zo kan God ons ook noemen, met onze voornaam. En dan zeggen, zoon of dochter van Adam, wees niet bevreesd dat kind tot u te nemen. En ik kan me voorstellen dat Jozef dan gezegd heeft dat het hem zo speet, dat hij zo had gedacht. Het staat er niet, maar dat hij zijn schuld heeft beleden. Dat hij zal gezegd hebben, ik heb het verkeerd gedaan. Maar Heere, wilt u mij helpen? Ik wilde verlaten, maar u heeft mij erbij getrokken. Die schande die de Heere Jezus moest dragen, Jozef, hij nam het op zich. Want laat dit ook zien, dat hoe wij ook zijn, welke foute dingen we in ons leven gedaan hebben, het voor God geen belemmering is om u jou tot zich te roepen. Ik ken u niet. Maar u weet en jij weet zelf wel wat je het afgelopen jaar allemaal hebt uitgevoerd. Of daar dingen waren die verkeerd waren. En dat je denkt van nee, maar God zal mij niet meer willen hebben. Dan zegt God ook tot u en jou vanmorgen, vreest niet. is geprofeteerd. Een maagd zal een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Emmanuel. Emmanuel, God met ons. Zo kwam God in het leven van Maria. Zo kwam God in het leven van Jozef. God met ons. Jezus, zaligmaker. Zo kreeg hij ook Jozef bij zich. Kon hij ook Jozef zalig maken. Zo zien we het gebeuren. Dat vanuit dat hele verkeerde van Jozef, wat menselijk wel te begrijpen was, dat God hem op zijn plaats brengt. En zo kan het ook in ons leven gaan. Ik hoop dat het ook zo gaat bij u en jou. Van het verkeerde denken van God. Het verkeerde beweren van God. Dat je tot God gebracht wordt. Maar in de derde plaats vraagt God dan ook wat van ons. Dat zien we bij Jozef gebeuren. Het zwaard van smart. De lamp van de waarheid. Maar de aanvang van de menswording van de Heere Jezus brengt ook met zich mee het kruis van zelfverloochening. Want Jozef, we lezen het in vers 24. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel hem bevolen had. Jozefs gedachten waren anders geworden. Hij wilde niet meer heimelijk, stiekem Maria verlaten. Maar hij nam het op zich. Laten de mensen dan maar zeggen wat ze willen. Ik neem haar en dat kind als vrouw en als kind. Wat wil dat zeggen? In het luisteren naar de Heere God, in het koninkrijk van God, is een bepaalde wet die de Heere Jezus ook zegt. En dat is een wet die overal door christenen in alle talen volbracht behoort te worden. Wat is dat dan voor een wet, zult u zeggen? En dan zegt de Heer Jezus, wie vader of moeder, broer of zuster boven mij heet, is mij niet waardig. Maar ook wie mijn broeder en zuster wil zijn, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Luisteren naar God, volgen van Christus, vraagt wat in ons leven. Als we tot geloof komen, dan merken we dat, dan worden er keuzes van ons gemaakt. Maria zei het. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Heren, ik stel mij volledig afhankelijk van u. En ze droeg die spot. Van die roddel van die mensen. Van die gedachten van Jozef. Ze droeg het volledig. Maar ze wist het ook. Mijn kind zal het straks volledig dragen. Al die spot, die smaad en die hoon. Jozef, hij neemt ook Maria tot vrouw. En daarmee ook al de spot en haat. Zo mogen ze al iets kennen van wat Christus hun zoon later zal kennen. En wat Paulus ook zo vaak zegt, zijn smaadheid te dragen. Zelfverloochening. Jozef, hij dacht, ik zal de gemakkelijkste weg maar nemen. Daar ben ik er maar vanaf. Maar God zegt, nee Jozef. Je moet erbij blijven. Dat kind zal jouw kind zijn. En zo worden ze man en vrouw, Jozef en Maria. En dat wat juist eerst scheiding tussen hen maakte, dat werd juist het gesprek van iedere dag. Kent u dat ook? In uw huwelijk als man en vrouw? Vriend en vriendin? Jongens en meiden, met je vrienden, met je vriendinnen. Misschien vind je het wel heel moeilijk om over het geloof te praten. En als je zelf tot geloof bent, dat je geen contact kunt hebben met je vrienden, vriendinnen. En dat je denkt van, nou als ik het er maar even over heb, dan zullen ze wel zeggen, oh dan komt hij weer, dan komt ze weer. Houd er maar over op, wij hebben onze eigen interesses. Wij willen daar niets van hebben. Maar dan dat je merkt dat een ander ook tot geloof komt. En dat je dan, waar je eerst niet over kon praten, dat je daar wel over gaat praten. En misschien ook wel naar het kerstfeest toe. Zo daarover spreek met elkaar. En verlang je ook niet naar de kerkdiensten? Heb je er ook geen zin in om zo naar de preken te luisteren, ervan te zingen, ervan te bidden en te danken? Want dat zegt natuurlijk heel veel over hoe we kerstfeest vieren. Bij Jozef zien we het gebeuren. Hij verloochent zichzelf. Maar hij doet zelfs nog meer. Hij neemt Maria tot zich. Zoals de engel des Heren beveel. Maar hij gaat nog verder. En bekende haar niet. Dat is wat voor een man. Hij bekende haar niet. Ze hadden geen gemeenschap met elkaar. Hoe lang? Totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Zelfonthouding. Dat vraagt de Heere ook in ons leven. Jozef, hij, laat ik het zo zeggen, hij offert zijn bruidstijd op. Vanwege de bruidstijd van de kerk. Zijn witte broodsweken, die verlopen heel anders dan normaal. U begrijpt wel wat ik bedoel. Jozef, hij neemt Maria tot vrouw. Maar hij verloochent zichzelf. Al zijn verlangens en begeertes, die zet hij opzij vanwege dat kind. Want dat is belangrijker. En hij zal er ook de kracht van God voor hebben ontvangen. Maar hij deed het. Totdat, staat er. Want we weten ook, Jozef en Maria hebben meerdere kinderen gekregen. Dat lezen we ook in de evangelie. Maar totdat dat kind geboren was, Christus geboren was, hield hij zichzelf in. En niet dat hij dat met pijn en moeite zal gedaan, want hij wist dat dat kind is zo belangrijk. En zo zullen ze samen, zoals een jong stel dat vaak doet, hebben uitgezien naar die geboorte. En weet je, je bent samen in verwachting. Uitgezien hebben naar die dag dat het waarheid werd. Naar die dag dat het kind geboren werd. Weliswaar in die stal in Bethlehem. We zullen er naar uitgezien hebben. Maar zullen wij zo ook niet hebben te verlangen naar die openbaring van Christus in ons hart en leven. Dat je er samen naar uitziet. Dat je samen het wil, o Heere God, wilt u Christus ook in mijn leven openbaren. Jozef, hij moet zichzelf verloochenen. Maar dat vraagt de Heere ook in uw, jouw en mijn leven. Dat je vanwege hem, vanwege liefde uit hem, dingen laat. Dingen die misschien helemaal niet verkeerd zijn. Maar waarvan God zegt van ja maar, ik wil de eerste zijn. Laat het om mij. Jozef, hij mocht het doen in de kracht van de Heere. En zo kunt u en jij het ook alleen maar doen in de kracht van de Heere. Maar de Heere wil er ook alles bij geven. En als je christen wordt, dat wil niet zeggen dat God zegt van nou ben je christen en nou moet je het zelf maar uitzoeken. Nee, God zal er dan steeds bij zijn. Hij zal je helpen. Hij zal je ondersteunen. En de Heere zal ook juist het aanvaarden van dat kruis met zijn genade belonen. En hij zal steeds meer bekend maken. Want Jozef die zag het bij Maria, dat kind dat groeide. Die buik werd steeds dikker. En zo is het ook in het leven van het geloof. Kind, Christus groeit. Misschien als een klein mosterdzaadje begonnen, maar dat groeit en je gaat het bij elkaar zien. En wat is het dan groot als je als man en vrouw samen, maar ook met je kinderen, zo mag groeien in het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat ook mag uitdragen. Dan word je zo vervuld door hem, dat je het ook een ander wenst. Dat je ook een ander erbij wilt betrekken. Maria en Jozef. Staan ze ver van ons af? Ik hoop het niet, gemeente. Zowel in het negatieve als ook in het positieve. Ik hoop dat ze niet ver van ons afstaan. Ik hoop dat u jij zal zeggen van ja, ik herken me daar wel in. Ik heb ook eens een verkeerd beeld gehad van alles wat met Christus en de godsdienst te maken had. Ik had daar zo mijn eigen gedachten over. Maar God heeft het mij bekend willen maken wie nou echt Jezus Christus is. Hoe hij ook in mijn leven is gekomen om daar te groeien. Maar ik weet ook dat ik dingen in mijn leven heb moeten laten om hem. Maar heb ook willen laten. Omdat ik het zag, het is niet zo belangrijk. Het is op zich niet verkeerd, maar hij is de belangrijkste. En voor hem heb ik alles over. En voor hem leer ik ook steeds meer over te krijgen. En ik weet het, het is voor onszelf moeilijk om onszelf te verloochenen. Want je moet vanwege je geloof maar eens achteruitgezet worden in een bedrijf, in een bepaalde positie. En dat willen we niet. En we willen niet bespot worden omdat we christen, christin zijn. Dat willen we niet. En dat is te begrijpen. Maar God wil u, jou, mij daarbij helpen. Dat je niet gaat strijden voor je eigen rechten en plicht, maar dat je mag zeggen, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En als je jong en klein bent, wil je ook niet achteruit gezet worden. Dan wil je juist de beste van de klas zijn. Wil je de sterkste zijn. Wil je alles goed kunnen. Maar wat is echt belangrijk? Wat is belangrijk? Jozef die kwam erachter, niet wat ik rechtvaardig vind en de wetten die zijn opgemaakt rechtvaardig vind, maar wat God rechtvaardig vindt. En zo zien we in deze geschiedenis dat Jozef helemaal verbonden wordt met Maria en dat kind. En er ook alles voor over had. En bekende haar niet. En dan, als je dat, die tussenregel overslaat, dan staat er op het eind en heette zijn naam Jezus. Jozef, je leest verder niet meer van hem. Ja, de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar hij heette zijn naam Jezus, zaligmaker, redder. Is dat ook jouw gebed? Jezus, wilt u ook mijn zaligmaker zijn? Voor het eerst of opnieuw? Wilt u ook in mijn leven gaan groeien? Heilige Geest, wilt u ook mij bevruchten met dat kind Jezus? Wilt u mij helemaal volmaken met hem, dat ik ook alles voor u over zal hebben? En het kan zo ver gaan dat de Heere je roept in zijn dienst. Dat je zo ver wil gaan dat je je carrière opzij wil zetten. Dat kan zo ver gaan dat je een hele andere koers gaat in je leven. Als de Heere in je leven komt, dan kun je je plannen hebben. En misschien zitten ze hier wel in de kerk die het zeggen van ja, maar echt niet. Ik ga zeker niet die kant op. Als God in je leven gaat spreken, dan ga je. Dan kan God het zeggen. Wees niet bevreesd. Je hoeft die kant niet op. En u hebt allemaal jouw talenten, gaven. De een grote, de ander minder groot. Hoe gebruiken we die mensen? Mogen het talenten zijn in de dienst van de Heere? Is wel belangrijk hoor. Niet denken van als ik dat eerst maar haal. En als ik eerst maar een vette bankrekening heb en een mooie auto. Nee, mag ik mijn talenten en gaven gebruiken in dienst van de Heere God. Jozef, hij moest helemaal anders. Hij wilde vrij zijn eerst van alle smet. Maar hij wilde het in de kracht van God op zich nemen. Laat de mensen maar praten. Laat de mensen maar oordelen. Ik mag het doen omdat God mij daartoe heeft gevraagd. En dan mag hij steeds meer verlangen naar de Heere Jezus Christus. Steeds meer verlangen naar zijn kennis. En dat is toch adventstijd? Adventstijd is verwachtingstijd. Dan ben je in verwachting. Want dan verwacht je de volle openbaring van Christus. En dan verwachten we niet meer die eerste komst, waar we hiervan horen. Maar als christelijke gemeente verwacht je die tweede komst. Dan mag je verlangen naar die eeuwige komst. dat je tot hem getrokken wordt in de hemel. Dan mag je eeuwig zingen van God. Dan mag je eeuwig bij hem zijn. Kijk, dat is echt kerstfeest, toch? Christusfeest. Dan gaat het er niet meer om of hij in Bethlehem is geboren. Dan gaat het er niet meer om of hij op 25 december is geboren. Dan gaat het erom, is hij in mijn hart geboren? Is het net als bij Maria en Jozef? Is hij in mijn leven gekomen? Want dan heb je kerstfeest. Dan mag ik zingen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ik had er eerst een hele verkeerde voorstelling van. Ik beoordeelde hem verkeerd, want ik had mijn gedachten. Maar ik moest mijn gedachten opzij zetten en mij door God laten vervullen. Is Jozef een voorbeeld voor ons? Gemeente, laat die Christus in jouw leven komen. En laat hem in jouw leven groeien. Opdat je mag leven tot eer van hem. Dan is het niet op 2 dagen kerstfeest, maar dan is het voor eeuwig kerstfeest. Amen. Zien we een antwoord op de preek uit Psalm 40 en daarvan het 7e vers, 40 vers 7. Het behaagt u mij te redden uit de nood. O Heere, bied vaardig onderstand en overstort met schaamte en schand hen die mijn ziel vervolgen. Tot de dood. Psalm 40, vers 7. Zullen we eindigen met dankgebed. Heren in de hemel, zo aan het einde van deze dienst mogen we u danken voor uw woord wat heeft geklonken. Hoe dat toch was, die smart, die pijn die u, Heere Jezus, al in het begin heeft moeten meemaken. En dat ook een ieder die in u gelooft dat mee kan maken, maar dat u zelf daarin meekomt, u zelf daarvoor zorg zal dragen. Heere, wees ons zo nabij. En dat we het ook zo mogen beleven. Ook in de dag van morgen, als daar het kerstfeest zal zijn. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. En dan niet die hoop van de komst in het geloof, maar ook voor de eeuwigheid. Heere, wanneer mag ik eeuwig bij u zijn? Heere, want zo gaat dat toch. Als u groeit, Heere Jezus Christus, als die liefde groeit, dan willen we toch steeds meer en veel meer bij u zijn. Heere, wilt u dat geven, dat verlangen? En dan worden dingen die wij in ons leven zo heel belangrijk vonden, minder belangrijk, want u krijgt steeds meer plaats en ruimte. Heere, zoals dat gaat, in een zwangerschap, zo gaat het ook. In het geloof, u krijgt steeds meer plaats en ruimte. Heere, wilt u zo ruimte maken ook in ons leven? Wilt u groeien in ons leven, in de gemeente, in de kerk, over het rond van de aarde? Heere, vergeef het zondige in spreken, maar ook als we luisterden, u het goede zegenen. Heere, wilt u alle lasten die we misschien over ons heen krijgen, wegnemen? Dat het mogen dragen in zelfverloochening. We hebben ervan gezongen. En daar werd om gebeden of u het zou willen besturen. En als u dat doet, Heer, en wij mogen die vrijheid in Christus kennen, dan mogen we ook zingen verheugd. Heere, geef ons zo een verheugd zijn, een blij zijn, een blijdschap die niet door de wereld is gemaakt, maar een blijdschap die u geeft. Als we zo mogen zingen ook, ter ere van u, omdat u vrede op aarde hebt willen brengen en dat u mensen wilde hebben. U had daar wel behagen in. Heere, wees ons nabij, ook het verdere van deze uw dag. Bewaar ons over de wegen die we gaan en breng ons vanmiddag of vanavond weer in uw huis. Dit vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar we vragen dit uit genade, om Christus wil. Amen. Nu het 8e vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken. Te elken stond legt steeds uw vrienden in de mond. De grote God, zij eeuwig lof en eer. Psalm 40, vers 8. Gemeente, gaat thans heen in vrede naar uw huizen en draagt met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.